Zo, goedemorgen allemaal. Zoals u weet zijn wij in het weekend van 10, 11 en 12 oktober hebben wij ons clubweekend gehad. Daan Peter heeft het al een beetje verklapt, het thema vertrouwen. Alleen, wij hebben het wat leuker gemaakt voor de jeugd. Wij hebben het trust gemaakt, op z'n Engels. Maar het is hetzelfde, vertrouwen. Nou, willen wij u straks even kort wat laten zien. Maar wij hebben heel veel leuke dingen gedaan met elkaar. Maar we hebben ook heel veel uit Gods woord mogen nadenken, met elkaar erover mogen praten. En ja, dan hadden we zoiets van, hoe laten we dat nou in het kort zien wat eigenlijk de rode draad is geweest van het thema? Nou, dat willen wij u laten zien aan de hand van een heel klein sketchje. Duurt ongeveer een half uurtje. Nou, grapje. En dan wil ik graag even hebben. Moet ik even goed. Ik ken mijn eigen handschrift niet meer lezen. Timo, Sabine, Duco en Sam. Nou, David is er niet, dus Dennis, wil jij even? Ja, kom erbij. Jongens, kom naar voren. We hebben niet heel veel ruimte. Het is eigenlijk een beetje een slechte voorbereiding. Maar we hopen dat u het kunt zien. Dat het erom gaat. Ja, kan dat? Heel even. Kijk, er komen de sterke mannen. De kramertjes. Drie kramertjes. Zo. Heeft u dat valsspelletje wel eens gezien? Dat er iemand staat en die laat zich eigenlijk dan achterover vallen. Nou, zoiets willen wij gaan doen. Dennis, wil je heel even mijn microfoon standaard zijn? Oké. Okay. Als jullie nou allemaal in een kringetje gaan staan, dan zet ik Sam in het midden. Om het wat spannender te maken, doe ik even een blinddoekje om. Bij Sam. Zie je wat? Nee? Hoeveel vingers steek ik op? Oké. Okay. Goed. Nou, de meeste van jullie kunnen de gezichten wel van onze kluppertjes. Maar wij kunnen ze wat beter als u. Zitten wat drabbertjes bij. En het zou zomaar kunnen zijn, want ik ga Sam zo meteen ronddraaien, dat er één grappenmaker is die hem niet opvangt. Zou zomaar kunnen. Durf je het aan, Sam?
Ja.
Echt?
Ja.
Stoere gozer. We gaan je even ronddraaien. En draaien, en draaien, en draaien, en draaien. Ja, stop maar. Even een beetje doordraaien. Durf je het?
Ja.
Ben je er klaar voor? Neem het vol. Laat je vallen. Nou, dat is toch wel een klein applausje waard, hè? Mogen jullie gaan zitten, jongens? Ja, nou zie ik jullie denken, ja, dat was appeltje eitje. Dat was heel makkelijk. Maar de situatie kan ook iets veranderen. Daar heb ik de volgende voor nodig. Even kijken. Sefta, Naomi, Jessica, Amy. En nog een stuurde gozer. Luc? Ja, kom erbij. Amy. Hey Amy, kom erbij. Gaan jullie er vast even een beetje om Luc heen staan? Wil jij mijn microfoon standaard zijn?
Yep.
Kijk, net. Goed houden. Okay. Net, met Sam, was het, ja, had hij een probleem. Hij moest zich eigen laten vallen. En dat was wat makkelijker voor hem om zich te laten vallen. Want hij wist dat er grote en sterke mensen om hem heen stonden. Dat de kans dat hij gevangen zou worden en dat ze het zouden redden, dat dat wel makkelijk was. Maar nu... Maar nu hebben we een grote gozer. En ja, ik bedoel het niet verkeerd. Heel goed, gelukkig. Je hebt al gezegd, wat kleinere meiden. We gaan je voor ronddraaien, Luc. Oké, stop maar. Nou Luc, aan jou dezelfde vraag. Durf je te laten vallen?
Nee, eigenlijk niet.
Echt niet?
Nee.
Echt niet?
Nee.
Echt niet? Wilt u hem toch een applausje geven? Nou, ik hoop dat het met deze sketch een beetje duidelijk is geworden wat de rode draad is geweest tijdens ons clubweekend. Het is makkelijk om te vertrouwen op iets als de situatie, als de omstandigheden gunstig zijn of vrij gunstig zijn. Maar als de situatie niet gunstig is, dan is het heel moeilijk om te vertrouwen op God. En dan moet je echt blindelings vertrouwen hebben op God. En daar hebben we het eigenlijk hoofdzakelijk over gehad voor het hele clubweekend. Nou, zoals ik al zei, we zijn niet alleen met Gods woord bezig geweest. We zijn als een hele groep met elkaar, hebben we ook heel veel leuke dingen gedaan. Leuke dingen beleefd. En dan willen we een kleine impressie geven door middel van een presentatie. Nou, dit clubkamp 2014, we zijn naar Texel geweest. Ik vind het wel heel creatief geweest, diegene die het gemaakt heeft. En, nou ja, zoals je al kan raden, zijn we dus naar Texel geweest. Wat de volgende, Daniel? Hupvoet. Wij hebben een vrij grote jeugdgroep, daar zal ik straks het meer over vertellen, maar daar zitten ook heel wat muzikale talenten bij. En daar zijn we heel erg blij mee. Deze dames en heren hebben eigenlijk voor het hele weekend, voor de studies en voor tussendoor, hebben de liederen uitgezocht die met het thema van het clubweekend te maken hadden. Onder andere, zoals Daan Peter zei, de liederen die we vanochtend gezongen hebben, hebben zij ook uitgezocht. En ja, wij zijn gewoon heel blij met ze, want ja, zoals u begrijpt, dat maakt het zingen toch wat makkelijker. Volgende. Ja, nou ja, zo kijken we een beetje aan de binnenkant. En hier gingen we dus, ja, moet ik even kijken. Verder gingen we, waar we nu het zingen voor de studie. Dit was volgens mij voor de studie. Dus, en iedereen moest nog een beetje binnenkomen druppelen. Doe maar de volgende, Daniel. Jongens. Wij, ik zal het een beetje proberen uit te leggen. Wij, de beginavond hebben wij altijd een opening sketch. En die wordt eigenlijk altijd door de leiding verzorgd. En ja, dat proberen we altijd een beetje met een gekkigheidje het thema bekend te maken. Het is wel heel erg wijd. Maar goed, volgende. Hup. Nou, dit is... wij hebben ook wat activiteiten buiten de deur hebben wij gedaan. Onder andere een fietstochtspel, de Foon. En hier al, nou, het staat er al bij, krijgen we wat uitleg. Het is eigenlijk, wat ze gedaan hebben, is dat de Jovo's, je zult u denken, wie zijn de Jovo's? Dat zijn de jongvolwassenen. Die zijn van jeugdclub afgegaan, die zijn naar een andere gespreksgroep gegaan. En die hebben ons geholpen en versterkt en die hebben een spel verzonnen. En die heet De Foon. En ja, dus zijn ze gaan fietsen en als ze op hun plek waren, dan moesten ze even bellen. En dan kregen ze een nieuwe opdracht en dan gingen ze naar de volgende opdracht. Was wel een vrij leuk spel, dacht ik. Volgende. Nou, hier ziet u ze fietsen. En ja, dan... Ja, dan heb je onder andere, ik weet niet of u dat kan zien, een skier, weet hier wel raad mee. Dat was bijvoorbeeld een cryptische omschrijving. Nou, en dan zie je daaronder staan schans op het huisje. En dat moesten ze dan omschrijven. Volgende. Nou, dit zijn gewoon wat selfies van ondertussen. Dit is lang leven de techniek. Ik moet zeggen dat Frank er wel altijd heel erg leuk op staat. Nou, en dan moet er natuurlijk ook gegeten worden. En dit jaar was het ook weer goed verzorgd. De koks zijn niet aanwezig. Dat is een beetje jammer, maar goed, daar houdt er nog wat van te goed. Zoals u ziet, Lydia in het midden tussen André en Wout. Die is ook 's middags langsgekomen. Zat het toch in haar hart en ze wou het zo graag even langskomen. Even kijken hoe het met de clubbers gaat. Weer even de sfeer opsnuiven. En we waren gewoon ook heel blij dat ze er even bij was. Nou, zoals u ziet, een aardige groep. Volgende. Nou, hier hoef ik niks van te zeggen, hè? Ja, gaan we door hoor. Nou, dit zijn gewoon wat impressies van toneelstukjes. Zij hebben in de zaterdagochtend hebben zij een aantal bijbelteksten gekregen. En dan zijn ze met groepjes, hebben ze daar een toneelstukje van moeten maken. En die hebben we 's avonds met de bonte avond gedaan. Hebben ze die uitgevoerd en eigenlijk moesten we een beetje erachter zien te komen om welk verhaal, bijbelstuk gaat het eigenlijk. En er waren erbij, die waren echt hilarisch. Volgende. Nou, dit, gaan we door hoor. Dit was, ja, gaan we door, van de bonte avond. En daar hebben we een spel gedaan, Ik hou van Holland. Die hebben Gerard en Frank hebben dat helemaal geregeld. Die hadden ook hele leuke vragen erbij. En vragen dat je af en toe achter je oren moest krabben van oh. Maar het was net alsof we op televisie waren. Het was echt heel leuk. Ja. De verborgen talenten. Ja, wat moet ik even zeggen? Het zijn allemaal verborgen talenten. Dus, s'morgens beginnen wij altijd met stille tijd. En de leiding die houdt altijd eerst stille tijd. En dan mogen we de jeugd altijd met een hoop bombardie wakker maken. En hier hebben wij onze stille tijd gehad. Maar u ziet, ja, het was heel erg vroeg. En we hadden zoiets van, nou, nog even een paar minuutjes dat we ze even laten slapen. En dan gaan we ze wakker maken. Kunnen we nog even gaan een bakje koffie nemen. Volgende. Nou, dus zo worden ze wakker. De meiden weten heel goed hun gezichten te verbergen als er foto's gemaakt moeten worden. Ja, en hier zijn we alweer op de terugweg. En net zo snel als deze presentatie is gegaan, is dat weekend eigenlijk ook gegaan. Voor we het wisten was het alweer zondagmiddag en zaten we op de boot naar huis. Dit is de groep die meegegaan is naar Texel. En u ziet allemaal namen, ziet u in beeld komen. En dit zijn er aardig wat. Nou kan ik u vertellen dat dit bij lange na niet alles is of iedereen is die meegeweest is op clubkamp. Ik kan het enige wat ik nog wil zeggen over het clubweekend is dat wij een heel fijn clubweekend hebben gehad. En zeker als clubleiding dat we het ook als een zegen hebben mogen ervaren. En ja, ga maar door hoor, Daniel, want er komt niks meer, geloof ik. Hè? Ja, tot volgend jaar. Dan, Ja, heb ik het toch op mijn hart. Wij hebben het met de clubleiding hebben wij het erover gehad. En wij praten natuurlijk ook geregeld met elkaar. Als iedereen van de jeugd er is, dan hebben wij 54 tieners op bezoek. Dat zijn er veel. Als wij gaan zingen met elkaar of we gaan wat doen met elkaar, dan zit het achterste gedeelte, waar koffie al te drinken is, zit helemaal vol. Tjok, vol. Daar zijn wij heel erg blij mee. En ik denk dat onze Heer daar ook heel erg blij mee is, dat er zoveel tieners zijn die er iets van God willen leren, dat ze iets, dat ze God willen leren kennen. Daar zijn we heel blij mee. Maar we zijn als leiding met een klein groepje. En u heeft Lydia bij de presentatie erbij gezien, maar Lydia is vrijdags is ze er niet bij de jeugdavonden. Door haar omstandigheden waar ze in zit. Wij hebben eigenlijk, is het voor ons een hele belasting. Dus het zeggen een belasting, ik zal het proberen iets meer uit te leggen. Wij als leiding zijn heel enthousiast en heel gedreven om klaar te staan voor de jeugd. Om ze wat van God en van Jezus te mogen vertellen. En dat willen wij ook heel graag. En wij stellen ons daar ook voor in dienst van de Heer. Maar wij merken dat als wij bijvoorbeeld studies gaan geven, dat de groepen zo groot zijn. En als je dan één leider hebt op 14, 15, soms nog meer in een groepje, dan is dat heel erg intensief. Als wij een spelavond hebben, dan zijn de groepen zo groot dat wij moeite, maar dat we niet met iedereen even een praatje kunnen maken van joh, hoe is het met je, hoe gaat het op school? Of het is allemaal vrij intensief en daarom willen wij heel graag als leiding vragen, wilt u alstublieft voor ons bidden? Want wij merken dat dat belastend is. Ja, ik mag dat niet zo zeggen, want zo is het niet, want je doet het voor de Heer, maar dat het toch wel heel intensief is voor ons. Misschien is dat het betere woord. Dat het de situatie gewoon mag gaan veranderen. En dat is ook een stuk vertrouwen wat wij hebben en willen hebben. Maar toch willen wij u als gemeente vragen, wilt u alstublieft achter ons staan en voor ons bidden? En dan wil ik het hier eigenlijk bij laten, anders wordt het lang en dan ga ik het woord aan Pim geven.
Word je daar niet ongelooflijk blij van? Ik word hier heel erg blij van, mensen. Zo'n grote groep die zo'n verlangen hebben om God te leren kennen. De enthousiasme straalt er vanaf. Ik vind het prachtig om te zien. Echt prachtig. Mooi. En dan zijn we hier weer. We hebben het over vertrouwen. En we gaan ons vertrouwen op de Heer stellen. En dat doen we eerst door maar een stukje te lezen. Dan gaan we daarna een kort gebed uitspreken. Ik begin met het lezen van Psalm 145. Psalm 145, vers 14 tot 21. En ik lees uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Psalm 145, vers 14. Een steun is de Heer voor wie is gevallen. Wie gebukt gaat, richt hij op. Allen zien hoopvol naar u uit. U geeft brood op de juiste tijd. Gul is uw hand geopend. U vervult het verlangen van alles wat leeft. Rechtvaardig is de Heer in alles wat hij doet. Zijn schepselen blijft hij trouw. Allen die hem aanroepen is de Heer nabij. Die hem roepen in vast vertrouwen. Hij vervult het verlangen van wie hem eren. Hij hoort een klacht en komt te hulp. De Heer waakt over wie hem liefhebben, maar Wie hem afwijzen, vaagt hij weg. Laat zo mijn mond de lof spreken van de Heer. En alles wat leeft zijn heilige naam prijzen tot in eeuwigheid. Volgende gedeelte wat ik bij u wil lezen staat in Matteüs. Dan moet ik even opzoeken waar het ook alweer stond. Dat had ik opgeschreven. Matteüs 14, vers 22 tot 33. Bekend gedeelte. Misschien is het in het weekend ook genoemd. Matteüs 14, vers 22. En dat gaat, jongelui, over de discipelen die in de boot zitten. Maar Jezus was er niet bij. We lezen, meteen daarna gelastte hij, dat is Jezus, de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant. Hij zou ook komen nadat hij de mensen had weggestuurd. En toen hij hen weggestuurd had, ging hij de berg op om er in afzondering te bidden. De nacht viel en hij was daar helemaal alleen. De boot was intussen al vele stadien, een grote afstand, van de vaste wal verwijderd en werd, als gevolg van de tegenwind, door de golven geteisterd. Tegen het eind van de nacht kwam hij naar hen toe, lopend over het meer. En toen de leerlingen hem op het meer zagen lopen, raakten ze in paniek. Ze riepen, een spook! En schreeuwden het uit van angst. Meteen sprak Jezus hen aan, blijf kalm, ik ben het, wees niet bang. Petrus antwoordde, Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen. Hij zei, kom. En Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en hij schreeuwde het uit. Heer, red me! En meteen strekte Jezus zijn hand uit. Hij greep hem vast en zei, klein gelovige, waarom heb je zo getwijfeld? Toen ze in de boot stapten, ging de wind liggen. In de boot bogen de anderen zich voor hem neer en zeiden, u bent werkelijk Gods zoon. Tot zover de schriftlezing. Zullen wij bidden? U bent werkelijk Gods zoon. Heer, het is goed om te weten dat we niet zomaar iets aanbidden, iets wat ver weg is, waar we geen weet van hebben. Nee, Heer, u bent gekomen. We hebben u leren kennen door uw Zoon Jezus Christus. En u, Jezus, weet wat het is om mens te zijn. Weet wat het is om te lijden. Om verdriet te hebben. Om pijn te hebben. U weet wat wij doormaken in het leven. En Heer, juist daarom, omdat u zo bekend bent met wie wij zijn en wat we voelen en wat we meemaken in ons dagelijks leven, is het zo fijn, Heer, om te weten dat u voor ons zorgt. Wij mogen komen met alles wat we hebben en we mogen het voor u neerleggen. En we mogen zeggen, Heer, God, wilt u mij daarin helpen? Mij uit de omstandigheden tillen? En wilt u me uw perspectief laten zien? Wilt u me laten zien, Heer, hoe u de wereld bekijkt vanuit uw afstand? En wilt u me leren, Heer, om de liefde die u hebt voor de mensen om mij heen, dat ik die ook door mag geven? En zo, Heer, mogen we komen, kleine mensen, afhankelijke mensen. En we willen ook juist nu vanochtend uitspreken dat we ons vertrouwen op u willen stellen. In Jezus' naam. Amen. Vertrouwen, ja, trust, daar ging de preek over. En ik heb in het voorbereiden hierop gedacht, waarop stellen mensen hun vertrouwen? Wat is dat eigenlijk, vertrouwen? Als ik dat vraag aan mijn leerlingen, dan hebben ze het soms over, ja, die jongen, die is niet te vertrouwen. En vaak leer je dan wel wat het wel is. En wat betekent dat dan? Als ze zeggen, hij is niet te vertrouwen, dan heeft hij op de een of andere manier hen teleurgesteld. Dan heeft hij iets gedaan waardoor zij zeggen, ja maar dat verwachten we niet van hem. Dat hadden we niet afgesproken. Hij heeft het toch gedaan. Dat is niet te vertrouwen. Vertrouwen is bereid zijn om afhankelijk te zijn. Afhankelijk te zijn. Is dat zo? Ik wil graag mijn vertrouwen uitspreken in mijn vrouw. Gelukkig is ze er, dus ik kan uw vrijheid over haar spreken. Ja, dat heb ik gezegd, hè. Trouw beloven is uitspreken, ik vertrouw jou. En ik wil afhankelijk zijn van jou. Nou, dat zijn we al bijna 25 jaar en dat gaat prima. Met zijn ups en zijn downs, maar we spreken uit, ik vertrouw jou. En zij vertrouwt mij. Dat is mooi, hè? Dat wederzijds is. Want ik wil afhankelijk zijn van jou. Ik wil niet alleen door het leven en jij op afstandje mag achter mij aanlopen. Nee, samen, hand in hand, optrekken. Ons vertrouwen en onze afhankelijkheid laten zien. Hier in de kerk, als we getrouwd zijn, ringen als trouwbelofte. Dat is wat vertrouwen is. Zeggen, samen optrekken. En samen afhankelijk willen zijn van wat de ander doet. En daar zit hem ook precies het probleem. Want als wij zeggen God te willen vertrouwen, of ons vertrouwen in God te willen stellen, dan zeggen we daar eigenlijk mee, Heere God, ik wil het niet zelf doen, ik wil het verwachten van u. Ik wil dat u iets in mijn leven betekent. Ik wil dat u mijn leven in uw hand houdt. Geborgen in uw hand. Ja, dat is wel leuk. Maar dan heb je dat gezegd. Dan ben je als het ware getrouwd met God. En dan? Kan je dan gewoon je eigen dingen nog doen? Kan je dan nog gewoon zeggen, ja, ik ben wel getrouwd met die God, maar ja, ik doe gewoon mijn eigen ding. Eigenlijk kan dat niet. Eigenlijk kan je niet getrouwd zijn met God en tegelijkertijd daar nog los van leven. Dan zeggen de mensen, ja, het is net alsof hij niet getrouwd is. Als ik dat met mijn vrouw zou doen, dan zou ze na een tijdje komen en zeggen, Pim, dat voelt niet goed, jongen. Dat gaat niet goed. Je doet net alsof ik niet besta. Heb ik dan vertrouwen? Dan kan ik wel zeggen dat ik vertrouwen heb. Maar ja, in mijn dagelijkse omgang ziet niemand daar wat van. En zo wil ik ook naar God toe. Mijn vertrouwen uitspreken en zeggen, Heere God, ik vertrouw u. Dat is goed en fijn, zegt God. En wat merk ik daarvan? Daar gaan we het over hebben. Want dan kom je tot de kern. Wat verwacht ik van de ander? Toen wij gingen trouwen, toen zei ik tegen mijn vrouw, ik zal jou beschermen. Ik wil voor jou zorgen. Door lief en leed. Tot de dood ons scheidt. Dat was mijn belofte. Daar ben ik op aanspreekbaar. Ik wil dat ook. Want ik hou van mijn vrouw. Nou moet ik ophouden met mijn vrouw, want anders dan loopt ze dadelijk de tent uit. Dat moeten we niet hebben. Maar dat is wat het is. En zo is het ook naar God toe. U heeft, jij hebt, hoop ik, en zo niet, dan komt dat moment nog, een keer uitgesproken, Heere God, ik hou van u. Ik hou zoveel van u, dat ik u vertrouw met mijn hele leven. En ik doe een belofte. Ik wil mijn leven in dienst stellen van u. Ik wil dat u bepaalt wat ik met mijn leven ga doen. Dat mag u bepalen. Dat mag je dan eentje zeggen. Dat heet bekering. Maar vervolgens, wat doe je dan? Hoe ga je daar invulling aan geven? En dan komen er twee dingen samen. Aan de ene kant die belofte, je woorden, je wil. En aan de andere kant jouw verlangen. Jouw eigen zoektocht. Want waarom ben ik verliefd geworden? Omdat ik iemand zag waar ik ook liefde van terugkreeg. Dat was iets wederzijds. Dat was iets gelijkwaardigs. Ik hield van haar en zij hield van mij. En toen was het mooi. Toen ontstond er wat. En dat duurt al aardig lang. Maar dat betekent dat er iets was wat zij had, waar ik van kon genieten. Mijn verlangen werd in haar vervuld. En daarom kon ik haar vertrouwen. Vertrouwen zonder liefde wordt hem niet. Dat past niet. Dat wordt koud, leeg, levensloos. Maar wij hebben elkaar in de ogen gekeken en hebben gezegd, ik heb je lief en daarom vertrouw ik jou. En zo mag ik ook God in de ogen kijken en zeggen, Heere God, ik heb u lief. En daarom vertrouw ik u. En daarom gaan verlangen en vertrouwen hand in hand. Hand in hand. Als je de ander niet vertrouwt, dat zeggen die leerlingen dan, hè? Ik vertrouw die jongen niet. Vaak wordt hij dan ook uit hun midden gestoten. Want iemand die je niet vertrouwt, daar kan je geen relatie mee aan. Maar als je iemand een goede relatie hebt met iemand, dan wil je hem ook kunnen vertrouwen. Die twee gaan hand in hand. De Bijbel spreekt daar ook zo over. Daarom ben ik ook begonnen met die Psalm 145. Want we hebben gezien in die Psalm dat allen die hem aanroepen, vers 18, is de Heer nabij. Die hem roepen in vast vertrouwen. God zal nabij zijn. God zal bij ons zijn. Als we hem aanroepen in vertrouwen. Maar die tekst staat niet op zichzelf. Als we kijken naar de tekst, dan zien we in vers 16 dat er een God is die geeft. Gul is uw hand geopend. U vervult het verlangen van alles wat leeft. U vervult het verlangen van alles wat leeft. En als we kijken naar vers 19, dan staat daar, hij vervult het verlangen van wie hem eren. Hij hoort hun klacht en komt te hulp. Hij vervult het verlangen van wie hem eren. En dan is mijn vraag aan u, mijn vraag aan mijzelf. Als God degene is die verlangen vervult, wat is dan mijn verlangen? Waar ben ik dan naar op zoek? Want pas als ik weet waar ik naar op zoek ben, kan ik op zoek gaan naar degene die dat verlangen kan inwilligen. En dan komt het aan op vertrouwen dat hij dat dan ook gaat doen. Maar het start met, waar ben ik eigenlijk naar op zoek? Wat zoek ik eigenlijk? Ben ik wel op zoek? Ik heb deze vraag ook aan mijn leerlingen gesteld. Die leerlingen zeiden, meneer, wij willen een mooie baan. Wij willen een goede relatie. Wij willen veel geld. We willen gezondheid. We willen, wat wilt u? Waar gaat uw verlangen naar uit? Waar leeft u voor? Waarom sta jij elke ochtend op? En u? Wat motiveert je? Wat drijft je? Waar leef je voor? Dat is jouw verlangen. Ik heb net een grote bas gekocht. Dat mag u niet verder vertellen, want ik kan er nog helemaal niks van. Maar ik vond dat zo mooi. Zo bom, bom. U kent het wel? Die heb ik gekocht. Dat is leuk. Dat is leuk. Gewoon voor mezelf, hoor. De buurt heeft er alleen maar last van. Maar ik vind dat gewoon leuk. Dus ik zit een beetje bom, bom te bassen. En elke avond als ik naar bed ga, denk ik aan die bas. En elke keer als ik 's ochtends opsta, denk ik aan die bas. Ik heb hem nog maar een paar dagen, dus voor mij is het nog een nieuwigheid. Maar dat is gewoon leuk. En dan gaat mijn verlangen eruit. Ja, dat is een dom ding, maar ja, ik vind het gewoon leuk. Dat is mijn verlangen. Ja, dat houdt niet vol hoor. Dat gaat niet de rest van mijn leven, zeg maar. Hè? Dat gaat een keer los. Maar nu vind ik het nog wel leuk. Mijn verlangen. Maar daaronder zit iets anders. Daaronder zit een ander verlangen. Heeft u in uw hoofd waar uw verlangen naar uitgaat? Waar verlangt u naar? Heeft u het? Dan, anders kunnen we niet verder. Namelijk eerst nadenken, ik heb een verlangen. Wat is dat? En dan gaan we lezen. Want de Bijbel spreekt ook over verlangen. Verlangen, zegt Spreuken, al maar onvervulde hoop maakt ziek. Maar vervuld verlangen is een levensboom. Hier spreken we over onvervuld verlangen en vervuld verlangen. En Spreuken, en als u een Bijbel heeft en u ondertekent daarin, onderschrijft daarin, dan wil ik dat u Spreuken 13 vers 12 onderstreept. Al maar onvervulde hoop maakt ziek, vervuld verlangen is een levensboom, want dat is de kern van het evangelie. Dat wist u nog niet, dat wist ik ook niet, maar hier staat de kern van het evangelie. Vervuld verlangen is een levensboom. En wij weten wie ons verlangen kan vervullen. Wie is dat? Jezus. Dat weten wij. Want hij heeft ons lief. Ik ga ook niet op zoek naar een andere vrouw, want ik weet, bij mijn vrouw kan ik het vinden. Bij mijn God kan ik het vinden. Vervuld verlangen is een levensboom. Dan ga je leven. Dat is vervuld verlangen. Maar het probleem in onze maatschappij is dat wij continu, elke dag, verlangen worden aangewakkerd. Aan boven komen. Iedereen probeert ons verlangen te stuwen. Ontevredenheid is in. Ja, want ik moet nog een grotere bas. Ik moet nog een grotere huis. Ik moet nog een leukere vrouw. Ik moet nog... Ja, dat zeggen ze allemaal. En dat is niet wat we willen. Wij willen iets wat daaronder zit. Wij willen onder dat verlangen aan de oppervlakte, dat verlangen van ik wil hebben, ligt een verlangen naar liefde. Een verlangen naar intimiteit. Een verlangen naar rust. Een verlangen naar vrede. Een verlangen naar God. Dat zijn verlangens. Als die vervuld worden, dan ga je leven. En dan kom je in de vrijheid. Dan kom je tot ontspanning. Petrus was er zo een. Petrus had een verlangen in zich. Petrus was een discipel van de Heer. En Petrus die hield zielsveel van, God, van Jezus. En hij wil altijd bij hem zijn. En het was een beetje zo'n bravoermannetje. Maar toch diep in zijn hart, hij had een goed hart. Jezus wist dat. Maar hij had zo zijn ups en zijn downs. En hij zat in die boot en hij zag daar iemand aankomen. En eerst dacht hij dat het een spook was. Maar later zag hij, nee, dat is Jezus. En toen zei hij, Heere God, wilt u mij naar u toesturen? Want ik wil zo graag bij u zijn. Ik wil graag bij u zijn. En dan maken mij dat water niet uit. Ik wil naar u toe. En toen zei Jezus, kom. Kom maar. En Petrus stapte uit de boot en hij liep naar Jezus toe. Dat was van puur verlangen. Hij wist, bij Jezus wil ik zijn. Daar is het goed. En dan kan ik over water lopen, want als Jezus mij beveelt, dan kan dat. Daar was dat verlangen zo intens zichtbaar. Net als die jongen hier, die ze liet vallen. Hij wist, het water draagt mij. Waarom? Omdat dat te vertrouwen is. Mijn vriendengroep laat mij niet vallen. Het is stevig. En dan? Dan zakt hij door het water heen. Dan zakt hij door het ijs. En dan komt het even heel dichtbij, want al onze verlangens worden niet vervuld. En soms hebben we pijn en moeite, omdat we zo intens verlangen en we krijgen het niet. Gezondheid, goede relatie met je familie, met je kinderen. Soms dan heb je zo'n intens verlangen en het lijkt alsof God zegt, jongen, doe het maar alleen. Ik ga jouw verlangen niet vervullen. Dan doet dat zeer. U kent mijn pijn. Ik heb daar hier een keertje iets over gedeeld. Over onvervuld verlangen. Over, God, had u het wel goed? U was toch te vertrouwen? Heb ik op het verkeerde paad gewet? Petrus zakte door het water heen. Paulus en Silas kwamen in de gevangenis. David verliest zijn kind. Soms lijkt het alsof de wereld om je heen aan gruzelementen dreigt te vallen. En dan? En dan komt het aan op vertrouwen. En dan komt het aan op, is het echt wat ik gezegd heb? En dat mag best een traantje kosten. Dat is helemaal niet erg. Als er op dat soort momenten verdriet en pijn is. Want dan weet je of het echt is. En weet u wat nou zo mooi is? God loopt daar niet voor weg. Die zegt niet, ach jongen, zie je me niet meer zitten, toedeloedokie. Zoek maar een ander. Zo is God niet. Het is als die vrouw die naast je staat en zegt, ik hou nog steeds van je. Kom maar. Zo'n God hebben wij. Een God van liefde. Die onze pijn en onze ellende kent, met ons meeleeft en weet, ik sta met beide handen open om je te knuffelen. Dat is toch geweldig? Zo'n God, daar kijken we naar uit. Jezus zegt, Spreuken zegt, mijn zoon, geef me je vertrouwen en vind vreugde in de weg die ik je wijs. Dat is niet altijd een makkelijke weg, maar je weet, daarin kan je wel vreugde vinden. Matthäus zegt het volgende. Maakt u dan niet bezorgd. Zeggende, wat zullen wij eten of wat zullen we drinken of waarmee zullen we ons kleden? Want naar al deze dingen gaat het zoeken van de heidenen uit. Want uw hemelse Vader weet dat u dit alles behoeft. Maar zoekt eerst zijn koninkrijk, zijn gerechtigheid. En dit alles zal u bovendien geschonken worden. Hij weet wat u nodig heeft. En hij geeft het u. Wanneer geeft hij het u? Op zijn tijd. Wanneer wordt uw verlangen vervuld? Op zijn tijd. Maar uw diepste verlangen naar intimiteit met God is al vervuld. En dat is uw drijvende kracht waarop u uw leven kunt invullen. Dat loslaten is alles verliezen. En dat vasthouden is alles winnen. En daarom ben ik zo verschrikkelijk blij met die tieners hier. U geeft die jeugd een anker. U geeft die jeugd een plek waar ze hun leven op kunnen inrichten. U geeft ze oneindig veel meer dan iemand ze kan geven. Dat is wat u doet met elkaar. Wees daar blij mee. Dat is echt. Dat is waar het hier om gaat. Vertrouwen op God en de rest van het leven wordt je bovendien geschonken. Ja, En dan zeggen we met elkaar amen. Amen. Zullen we afsluiten met het gebed? Dan gaan we daarna een lied zingen, 488. Heere God, dank u wel dat u te vertrouwen bent. Dank u wel, Heer, dat we met al ons verlangen, met al onze noden, met al onze pijn, bij u mogen komen. Heere God, u hebt ons gemaakt, dus u weet waar we behoefte aan hebben. U weet waar we om schreeuwen, diep in de nacht. U weet waar we onze tranen om laten. Maar Heer, u hebt ons lief. En u hebt uw Zoon gegeven om voor ons om de relatie tussen u en ons te herstellen. De zonde staat niet meer tussen u en ons in. Die ligt op Jezus aan het kruis. En die is daarvoor gestorven. En u wilt op dit moment onze God zijn en uw liefde aan ons betonen. Om tegemoet te komen in de verlangens van ons hart. Maar u doet dat, Heer, als een soeverein God. Als een God die zelf bepaalt wanneer en waar hij daarin voorziet. Maar Heer, daaronder ligt ons verlangen naar uw liefde. En die, Heere, die wilt u elke dag aan ons betonen. Heere, en daarom zijn wij dankbaar. En daarom kunnen we het uitzingen. En daarom, Heer, kunnen we leven. En kunnen we de wereld aan. Want alles wordt ons bovendien geschonken. Heer, leer ons om afhankelijk van u te willen zijn in ons dagelijks bestaan. Leer ons, Heer, om met onze zorgen, maar ook met onze vreugde, bij u te komen. En het met u te delen. Want u wilt gedeeld worden in de vreugde, in de pijn, in alles wat ons leven aangaat. Dank u dat u een goede God bent. Dank u voor deze gemeente. Heer, zegen deze gemeente verder. En maak, Heer, dat de last die de leiding van de jeugd draagt, dat die gedeeld wordt door schouders in deze gemeente. Opdat ze weten dat ze het niet alleen doen. En dank u, Heer, voor de zegen die er van deze gemeente uitgaat. En maak, Heer, dat de vuurtoren van uw liefde hier in deze gemeente als een baken wordt voor Den Helder en omstreken. Heer, die, waardoor uw kracht voelbaar aanwezig wordt in de levens van de mensen. Want daar gaat het u om, veranderende levens. Dank u, Heer, dat u aanwezig bent. En wilt u verder gaan, ook met ons deze komende week. In Jezus' naam. Amen. We gaan zingen, lied 488.